Ik wil jullie allemaal bedanken voor de vragen die ik gekregen heb. Het zijn er nogal wat. Ik heb eigenlijk niet eens zoveel de gelegenheid gehad om er wat orde in aan te brengen. Ik heb wel gezien even in de gauwigheid dat er nogal een paar vragen over hetzelfde onderwerp gaan. Maar ik neem zomaar wat mij voor de hand komt en dan beantwoord ik misschien 2 of 3 vragen tegelijkertijd. Sommige kerken halen wedergeboorte en rechtvaardiging uit elkaar als aparte weldaden. Dat is toch niet bijbels, maar dat behoort toch een eenheid te zijn. En zo'n soortgelijke vraag heb ik ook nog een keer gekregen. Maar enfin, ik kan hem nou niet zo gauw vinden, maar ik kom hem straks wel tegen. Maar ik neem dat allemaal gelijk mee. Sommige kerken halen dus wedergeboorte en rechtvaardiging uit elkaar. Er is die andere vraag die zegt, in sommige kerken wordt heel veel over de wedergeboorte gepreekt en gesproken en weinig over de rechtvaardiging en het geloof. En in andere kerken kom je het juist omgekeerd tegen. De vraag die daarbij gesteld werd is, kunt u dat verklaren, kunt u dat toelichten? Ik geloof dat die vragen van de werkelijkheid uitgaan. Mensen die deze vragen gesteld hebben, die zullen dat wel zelf hebben kunnen constateren. En dat heeft vragen opgeroepen. Het is ook zo. In sommige kringen, ik zal niet zeggen kerken, maar in sommige kringen, daar wordt inderdaad vrij veel over de wedergeboorte en over de kenmerken van de wedergeboorte gesproken. En dat is, ik zal niet zeggen alles van de hele boodschap, maar toch wel een groot deel van de boodschap. Terwijl je in andere kringen de nadruk meer hoort leggen op dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn en dat het daarop aankomt enzovoort. Ik kan het wel begrijpen. Vanuit de reformatie zou je kunnen zeggen dat de grote ontdekking in de reformatie die is geweest tegenover Rome en de Roomse dwaalleer, dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt en niet langs een andere maar weg. Dat is in de nadere reformatie uiteraard niet ontkend, vanzelfsprekend niet, want dat blijft een bijbelse waarheid. Maar daar is in de nadere reformatie een accent bijgekomen. Omdat een mens kan dat nou wel zeggen, dat hij gelooft en dat hij doordat hij gelooft ook deel heeft aan Christus en aan de weldaden van Christus. Maar dan moet dat in het leven toch ook wel blijken. En de moeite waar vele mensen uit de nadere reformatie tegenaan liepen was dat er ook kennelijk nogal wat praatgeloof was. Dat er nogal een roemen was in Christus en in het geloof in Christus, maar dat het in het leven lang niet altijd klopte. Dat het leven er niet naar wees. En dan wordt de vraag gesteld, is dan de wortel wel goed? Komt dat geloof waar je dan over spreekt wel uit de wedergeboorte voort? Of heb je het jezelf gegeven? En toen is men, dat kun je ook begrijpen, heel sterk gaan benadrukken datgene wat er aan het gelovig vluchten tot Christus vooraf gaat, namelijk de levendmakende daad van de Heere. Want hoe vindt het evangelie ons? Het evangelie vindt ons als dode zondaren. En zoals ik gezegd heb, en daar is ook een vraag die daarover gaat, die dode zondaren worden geroepen door het woord. Maar die moeten dan door woord en geest worden wedergeboren en dat is een werk dat God in ons en zonder ons doet. En toen is dat accent nogal aardig duidelijk komen te liggen op wat dat dan is, de wedergeboorte, en waar dat dan in blijkt. En dat is wel eens ten koste gegaan van dat andere element. En dat zie je nog gebeuren. Er zijn mensen die zich heel sterk willen beroepen op de reformatie en die gaan weer in die lijn van geloof in Christus en zo rechtvaardig en zo vergeving van zonde. En er zijn ook mensen die zeggen, ja maar wacht eens even, ik wil toch graag weten waar dat bij jou vandaan komt. En laten we elkaar niks wijs maken, laten we rustig en voorzichtig zijn, want we hebben niks aan een ingebeeld geloof, wij moeten weten dat het van God is en dat het waar werk is van de Heere. En nou hangt het er maar vanaf waar je voor kiest, als je tenminste uit deze twee kiezen wilt. Ik denk dat het onjuist is om te kiezen, want het een is niet meer waar dan het andere. Wedergeboorte is niet minder noodzakelijk dan de rechtvaardiging en door het geloof deel hebben aan Christus. Ze zijn allebei dingen die de Heer in zijn woord als onmisbare weldaden ons voorhoudt, maar wel in de juiste volgorde. Maar haal nou het ene niet bij het andere vandaan en haal het andere nou niet bij het ene vandaan. Ze liggen vaak veel dichter bij elkaar als dat wij wel eens denken. En als je, nou ik noem één voorbeeld, als je de Heilige Oorlog leest van Bunyan, om dan maar een voorbeeld van iemand uit de oude schrijvers te lezen, te nemen, dan zie je dat, ik weet niet of jullie dat boek kennen, de Heilige Oorlog, dan zie je dat op de inname van de stad Mensenziel, op het moment waarop de prins Emmanuel zich overwinnaar betoont van die stad die tegen hem gerebelleerd heeft, en je begrijpt natuurlijk wat dat met de stad Mensenziel, de menselijke ziel bedoeld is, als de Heere daar zijn intrek neemt, als de Heere door zijn woord daar zijn krachtige werking doet, als er wezenlijke veranderingen in Mensenziel gaan optreden, dan duurt het niet lang of de inwoners van Mensenziel gaan met schuldbelijdenis naar Emmanuel wel toe om hem te bidden om vergeving, en ze ontvangen vergeving. Dan ligt dat ene vlak bij het andere. De inname van Mensenziel, noem dat dan de wedergeboorte, ligt vlakbij, althans, daar ligt geen jaren tussen, ligt dichtbij de vergeving van zonde en het feit dat Emmanuel al die ongerechtigheden verzoent. Dus ik denk dat het onjuist is om het een tegen het andere uit te spelen. Laten we proberen ook in deze dingen evenwichtig te zijn. Zoals de Heere inderdaad in zijn woord zelf ook evenwichtig is. In de Bijbel wordt vaak aangedrongen op het feit dat je je nu moet bekeren. Kies dan heden wie gij dienen zult. Als je er dan intens naar verlangt om het eigendom van Christus te zijn, maar je hebt nog steeds de wedergeboorte, zoals beschreven wordt in de Dordtse leerregels, niet meegemaakt, wat moet er dan nog aan je veranderen? Is er dan toch nog voor jezelf verborgen onwil? Er wordt wel eens gezegd, je moet wachten op Gods tijd, maar het is toch altijd Gods tijd? God staat toch ieder moment klaar? Een vraag naar de verhouding tussen wedergeboorte en bekering. Ik heb zo pas gezegd, er staat nergens in het woord van God dat wij ons moeten wederbaren. Wordt wedergeboren, dat vind je nergens. Wel, bekeert u. En dat lees je nogal eens een keer. Dat is een opdracht die in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, steeds weer terugkeert. Dat is, je zou kunnen zeggen, de intreetekst van de Heer Jezus geweest. Als je dat leest in Marcus 1, vers 15, dan is hij daarmee begonnen te preken, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En dan moet je niet de vraag stellen, die dan vele mensen wel stellen, ja, maar een mens kan zich toch niet bekeren, en om op die manier je dat maar tegelijkertijd van het lijf te houden, dat gebod. Maar de Heer zegt inderdaad, kiest u heden wie gij dienen zult. En dat heden, dat wordt in de Bijbel ook benadrukt. Die roep om terug te keren tot de Heer en met je zonde te breken en de Heer te gaan dienen en vrezen, dat is een roepstem waar de Heer nogal wat accent op legt, en dat moet je niet uitstellen tot later, maar het is altijd heden. Heden zo gij zijn stem hoort, dat is heel terecht in die vraag zo gesteld. Maar natuurlijk is er die andere kant ook. Natuurlijk is er die kant dat woord komt tot mensen die niet horen. Tot mensen die daarom ook op die roepstem geen acht slaan. Natuurlijk is het waar dat, als ik het nou even zo mag stellen, dat de prediking altijd plaatsvindt op het geestelijke kerkhof. En dat is onbegonnen werk. Want ga nou naar welk kerkhof je ook je kunt voorstellen, en ga dan nou tot die doden spreken, en ga die doden nou oproepen om uit de graven op te staan, en je weet dat je je daarmee belachelijk maakt. Je weet dat dat absoluut onmogelijk is. Er is geen enkel mensenwoord dat in staat is om die graven te openen en die doden tot leven te roepen. Nou, zoiets is spreken. Preken, dat doe je altijd op het geestelijke kerkhof. En de Heere heeft je erheen gestuurd. Ook al is het natuurlijk bekeken, met een natuurlijk oog bekeken, nog zulke dwaasheid. En toch heeft de Heere gezegd, ga daarheen. En zeg het ze. Maar hij heeft er tegelijkertijd bij gezegd dat hij aan dat woord kracht zal verlenen. En die kracht die hij verleent, die is er de oorzaak van dat die doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Want het is toch ook maar niet een mensenwoord dat je er brengt, het is het woord van de levende God. Het is dat zaad waarvan Petrus schreef, dat het onvergankelijke zaad van het eeuwig blijvende woord van God is. Dat wordt daar verkondigd. En als God er dan zo in meekomt, dan is het geen vergeefswerk. En wat gebeurt er nou? Als dat woord daar klinkt en door de geest krachtig gemaakt wordt en binnendringt in die dode zondaren, dan staan ze op. Dan staan ze op. Dan doen ze wat er gezegd wordt. Zonder beeldspraak, dan is er bekering. We hebben dat trouwens gelezen ook in het laatste stukje van die 12e paragraaf van de Dordtse leerregels. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Je moet goed op het onderwerp letten. God wederbaart. En door de genade die dan in een mens gegeven wordt, door die werking van de Heilige Geest die dan in de ziel plaatsvindt, vindt er tegelijkertijd zo'n verandering in die mens plaats, dat die mens gaat geloven. En dat die mens zich gaat bekeren. Nou, wat moet er nou gebeuren? Er wordt wel eens gezegd, zo zegt deze vraag, je moet wachten op Gods tijd. Is dat dan niet waar? Ja, natuurlijk is dat waar. En is het dan ook niet waar dat het Gods tijd is heden? Dat is ook waar. En dat is ook 100% waar. Dus wanneer die roepstem tot ons komt, dan moet je niet zeggen, wat voel ik nou eerst in me en wat kan ik nou bij mezelf constateren en wat doet de Heere nou in me enzovoort. Want dan ben je aan het redeneren. Dan heb je gehoorzaam te doen wat de Heere tegen je zegt. En dan heb je te zeggen tegen de Heere, Heere, u roept mij. En u roept mij heden. En uw woord is waar. En ik heb te gehoorzamen, want ik ben uw schepsel en bovendien ben ik een verloren mens als ik in ongehoorzaamheid tegenover u sta. Maar ik moet geloven met iets wat ik geen geloof kan noemen en ik moet grijpen met handen die ik niet eens heb en ik moet lopen met benen die ik niet eens heb. Zie je in wat voor situatie een mens dan terechtkomt? In een situatie waarin de Heer hem brengt. In een situatie waarin er een oplossing moet komen. En je weet zelf niet hoe. Zo goed als dat die vader van de maanzieke jongen ook in een situatie gebracht was waar hij nooit meer uit kon komen. Hij ziet daar zijn jongen liggen, die heeft hij bij Jezus gebracht, eerst bij de discipelen en die konden niks voor hem doen. Dan heeft hij bij de Heer Jezus gebracht en dan zegt hij tegen de Heer Jezus, uw discipelen konden hem niet helpen, maar indien gij iets kunt, wil hem dan genezen. En intussen ligt die jongen daar te stuiptrekken. Want die boze geest die doet een laatste aanval en die zal met die laatste aanval dat jochie nog in de dood storten. En daar ziet die vader zijn kind daar in zijn doodsworsteling en dan zegt Jezus, dat is wel in orde met mijn kunnen. Ik kan dat wel. Maar kunt u geloven? Kunt u geloven dat ik dat echt kan? Want alle dingen zijn mogelijk als je maar gelooft. En dan ligt dat kind. En dan weet die vader in één keer, als hij nou sterft, dan is dat omdat ik niet geloven kon. En niet omdat Jezus hem niet beter kon maken. Dan is dat alleen maar omdat ik niet kon geloven. En wat moet hij dan doen? Dan moet hij toch geloven? En dan zegt hij ook tegen de Heere, ik geloof, Heere. Maar dat is dan een geloof dat tegelijkertijd opgeslokt en verslonden wordt door ongeloof. En dat zegt hij er dan maar heel eerlijk bij. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En stuurt de Heere je Heere hem dan weg en zegt, ja, kom dan maar eens terug als je echt geloof hebt. En als je dan echt een beetje beter geloven kunt. En als je nou eens niet meer naar dat ongeloof, zo pas heb ik het, er zit ook een vraag bij over twijfel. Dan stuurt de Heere hem niet weg met zijn twijfel en met zijn vragen en met zijn ongelovigheid. Maar dan helpt de Heere hem terstond. Nou, kom dan maar eens in die crisis en dan weet je niet meer wat je zeggen moet en dan weet je niet meer wat je doen moet. Maar je weet ook helemaal niet meer wat je redeneren moet en dat doe je ook niet meer. Want dan komt het erop aan om dan je te laten vallen, je laten zinken op het woord van God. Nu nog een vraag. Is het juist dat ik uit uw lezing begrepen heb dat het geloof een vrucht is van de wedergeboorte? Ja, als je dat zo noemen wil, dan mag je dat inderdaad wel zeggen. Het geloof is natuurlijk ook een vrucht van de Heilige Geest, maar het geloof is alleen daar waar wedergeboorte is. De wedergeboorte komt ook openbaar in die twee dingen die ik zo pas genoemd heb, bekering en geloof. Dus als je dat zo noemen wil, dan mag je inderdaad zeggen dat geloof een vrucht is van de wedergeboorte. God moet de wedergeboorte werken, maar moet ik daar dan op wachten? We worden zonder voorwaarden nu genodigd en die nodiging werkt. En door die nodiging werkt de Heere de wedergeboorte. Hoe zit dat? Nou, daar heb ik zo pas wat van gezegd. Ja, natuurlijk word je zonder voorwaarden genodigd. Dat staat hier trouwens in deze vraag onderstreept. Het zal wel een bedoeling hebben. Als je dat zo duidelijk onderstreept, dan denk ik dat het toch wel waarde voor je heeft. En dat je dat toch ook wel graag benadrukt wil hebben. Nou, dat is ook zo. De Heere stelt geen voorwaarden. De Heere zondert geen mensen uit die die eerst aan bepaalde eisen moeten voldoen voordat ze eindelijk eens een keer mogen komen. Wel nee, ze mogen komen zoals ze zijn. Alleen, ja, versta dat nou niet verkeerd, want dat is bij sommige mensen een onderwerp wat ze nogal eens een keer graag benadrukt willen zien. Je mag komen zoals je bent. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Die verloren zoon mocht ook komen zoals die was. Precies, in zijn lompen. Hij hoefde niet eerst langs de kleermaker en hij hoefde niet eerst een wasbeurt te hebben. Hij mocht komen zo bij de varkens vandaan, al was hij nog zo smerig en al was hij nog zo onwaardig. Hij mocht komen, maar hij mocht natuurlijk niet blijven zoals hij was. En sommige mensen denken dat dat ook mag, maar dat is niet waar. Zonder voorwaarden mag je tot de Heere komen. Ja, en zonder voorwaarden. Maar weet je wat er dan gebeurt als je zo tot de Heere komt, als die verloren zoon zo tot zijn vader komt? Dan beleidt hij wel zijn zonde. Dan herkent hij wel, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Waarom doet hij dat? Omdat hij denkt, oh, als ik dat niet zeg, dan neemt mijn vader me nooit aan. Als ik dat niet zeg, dan stuurt mijn vader me zo terug. Ik moet toch eerst die voorwaarden voldoen. Nee, natuurlijk niet. Waarom zegt hij dat tegen zijn vader? Omdat hij niet anders kan. Dat weegt hem nou zo zwaar. En dat is zo erg voor hem. Dat hij niet rusten kan. Of hij moet dat gezegd hebben. Niet als voorwaarde. Maar omdat de Heer nu eenmaal langs die weg werkt. Het gaat je zwaar wegen als je ontdekt hebt dat je gezondigd hebt. En je kunt niet anders dan dat tegen de Heere belijden. Dat is de natuurlijke drang van het wedergeboren hart. Kunt u eens meer vertellen hoe dat geloof in de wedergeboorte nu op Christus gericht is? Hoe gaat Christus meer en meer betekenis krijgen? Nou, dat is eigenlijk een vraag die in dezelfde lijn ligt als de eerste. Wedergeboorte resulteert dus in geloof. En geloof heb je nodig om deel te hebben aan de Heere Jezus. En aan de weldaden van de Heere Jezus. Nu is de vraag, leg dat nog eens wat nader uit. Hoe gaat het geloof nou op Christus werken? Ik zag aan die tafel dat daar ook wel eens een lezing over gehouden is. En misschien wel meer dan één. Dat is ook een heel essentieel element als ik die lezing neem. Ik meen dat dominee de Vries dat gedaan heeft over het komen tot Christus. En niet alleen dominee de Vries heeft daar wat over gezegd, maar Bunyan heeft er nog veel uitvoeriger over geschreven. Komen tot Jezus Christus. Of ze vroeg, zoals de titel vroeger luidde, komst en welkomst tot Jezus Christus. Dus het is een heel wezenlijk element. En misschien zou ik kunnen zeggen, koop die lezing dan en dan heb je een veel completer antwoord als dat ik vanavond in 5 minuten kan geven, want dat is een uitvoeriger bespreking ervan. Maar 2 dingen. Als dat geloof zich op de Heer Jezus gaat richten en als de mens er oog voor krijgt dat in hem alleen de weg ontsloten is. Kijk, het ging er toch om, hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe kom ik van mijn verlorenheid af? Nou is de Heere wel, en dat heb je gemerkt, en dat is ook krachtig en onwederstandelijk in je leven aan de orde gekomen. Nu heb je gemerkt dat de Heere je leven omzette. En je durft het allemaal misschien nog geen woorden te geven en je durft het allemaal misschien nog niet te benoemen en te zeggen van jezelf. Nou, maar je weet wel, zeg maar eerlijk, je weet wel dat je nu anders luistert naar het woord dan dat je dat vroeger deed. Je weet wel, misschien niet meer dan die blindgeborene. 1 ding weet ik, dat ik blind was. En ik weet nou wat dat was om blind te zijn. Toen wist ik het niet. Maar nou weet ik het wel. En waarom weet ik het nu? Omdat ik nou zie. Omdat ik nou ontdekt heb wat er allemaal om me heen gebeurt. Omdat ik nou ogen heb die open gegaan zijn. Nou, die 2 dingen weet je. Weet die man dan, heb je Johannes 9, daar heb je antwoord eigenlijk op die vraag. Weet je nou wie dat gedaan heeft? Weet die blindgeborene nou wie zijn weldoener is? Ja, de mens genaamd Jezus. Wat weet hij meer van hem? Ja, dat God met hem is, anders had hij die dingen niet kunnen doen. Dat het geen zondaar is, want God hoort naar de zondaars niet. Er is wel in zijn gedachten, hoe langer hoe meer, overtuiging gekomen dat degene die hem die gezondheid, die hem dat licht in zijn ogen gegeven heeft, toch wel een bijzonder mens, een profeet moet zijn. Maar als die Jezus ontmoet, en als Jezus hem de vraag stelt, gelooft gij in de Zoon van God? Dan zegt hij, Heere, wie is hij, dat ik hem in hem zou mogen geloven? En dan moet Jezus zich eerst aan hem openbaren. Ik ben het. En dan aanbidt hij. Er is een vraag die vraagt naar het onderscheid tussen het ingelijfd worden in Christus en het, ik weet niet of die bewoording zo gebruikt wordt, maar zo versta ik het, en het persoonlijk kennen van Christus. Nou, dat ligt hier eigenlijk ook in uitgesproken. De wedergeboorte is een ingelijfd worden in Christus. Je wordt van dood levend gemaakt. Je wordt, zo wordt dan ook wel eens gezegd, van de wortel Adam afgesneden en je wordt op die andere wortel Christus ingeënt. En je bent in Christus nu. En je bent dus een nieuw schepsel. En vandaar die begeerte om tegen de zonde te strijden en de rechtvaardigheid te doen en de Heere lief te hebben en de naaste lief te hebben, want dat komt uit die wortel Christus op. Weet je dat allemaal? Weet je dat op dat moment allemaal? Nou, misschien zijn er mensen die dat op dat moment allemaal weten. Omdat de Heere in zulke gevallen het behaagt heel snel te werken. Maar er zijn er ook bij wie dat zo snel niet gaat. Net zo min als dat in het normale groeiproces van het natuurlijke leven een pasgeboren kind in 1 keer al papa en mama kan zeggen. Dat duurt een poosje. En er heeft dat kind ook nog wel wat les bij nodig. En wat, dan moet die moeder toch ook nog wel eens af en toe met dat kind erbij gaan zitten. En dan moet je dat eens zeggen. En zeg het nou nog eens. Ja, nou, en dan gaat het langzamerhand komen. Ja, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die bij de normale groeiprocessen horen, waardoor er verdieping van de kennis, verbreding van het inzicht komt. Kennis ook van de bewuste kennis, bewuste geloofskennis van de Heer Jezus Christus. En dan nog, als je dan al begint met die zaligmaker te leren kennen, wat ga je dan ontdekken? Dat er aan hem zoveel is, dat je niet weet waar je beginnen en waar je eindigen moet. en dat er in Christus zoveel schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn, dat je voortdurend opnieuw onderwezen moet worden door de Heilige Geest, die ook de Geest is die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Wanneer ken je de Heer Jezus? Paulus die heeft hem ontmoet, Paulus die weet waar hij over spreekt, Paulus die kon kort na zijn bekering Christus verkondigen. En Paulus die heeft in korte tijd een hele hoop geleerd en toch schrijft hij jaren later dat ik hem kende. Waarom? Ach, er is nog zoveel dat hij niet van hem weet. Er is ook geen eind aan. Profeet, priester, koning, afijn, noem maar op. Al die dingen die er in en aan de Heer Jezus zijn en die God van hem openbaart. Wanneer ken je de Heer Jezus? Nou ja, je kan hooguit zeggen, ik weet iets van hem. Iets van zijn profetisch werk of van zijn priesterlijk werk of van zijn koninklijke macht die in mijn leven ook het aan het woord gekomen is en het te zeggen heeft gekregen. Maar daar zijn nog zoveel andere dingen. En dat is nou ook wat de Heere op zijn leerschool zijn volk stap voor stap onderwijst. Als je twijfelt of het de kenmerken wel echt zijn van de wedergeboorte, hoe kom je van de twijfel af? Kun je heel je leven blijven twijfelen of komt het altijd tot zekerheid? Kun je zelf ook dingen eraan doen om van de twijfel af te komen? Nou, denk maar weer aan die maanzieke jongen met zijn vader. Ja, en er zijn er wel meer die ons in de Bijbel ook getekend worden in hun worstelingen. In hun weten en in hun niet weten. In hun geloof en in hun aanvechting. Hoe kom je daarvan af? Ja, denk nou maar niet dat je daar zelf van afkomt. Er zijn zoveel kwalen, geestelijk gesproken, waar altijd weer de hemelse medicijnmeester voor nodig is. Je zult altijd weer met al die aanvechtingen die er kunnen zijn en al die twijfels. Kijk, als het nou over de kenmerken gaat, dan zeg je, ja, nou noem nou eens een paar kenmerken. Misschien is het veiligste om dan maar te blijven bij wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Ik denk aan de bergreden, ik denk aan de zaligsprekingen. Daar heeft de Heer een typering gegeven van hoe zo'n volk eruit ziet. Je kunt van een Zwitser een aantal kenmerken opnoemen. Die woont in dat en dat land en die spreekt die en die taal of een van die talen die ze daar spreken. En die mens heeft, enfin, noem maar op, een aantal kenmerken die bij een Zwitser horen of bij een Nederlander of bij een Maleisier. Zo heeft het volk van God ook bepaalde trekken. Bepaalde kenmerken. In je paspoort staat ook wel eens bijzondere eigenschappen. Of dat stond er vroeger, geloof ik, in. Maar ja, Gods volk heeft ook aparte eigenschappen. En de Heere laat er geen twijfel over bestaan wat dat dan voor eigenschappen zijn. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de reinen van hart, om er nou maar een paar te noemen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zo zien ze er dus uit. Dat zegt God van hen. En als God dat van hen zegt, dan zijn ze ook zo. Dan zijn ze daar ook aan herkenbaar. En dan kun je als buitenstaander zeggen, als ik dat leven van die en die zo bekijk, dan zie ik er inderdaad iets van honger en dorst naar gerechtigheid. Zoals die altijd maar weer uitgaat naar dat woord en naar die Christus in het woord. Zoals die leeft, ja, ik kan niet anders tot de conclusie komen. Daar is toch een hart waarin de vreze des Heren woont en die geeft daar de toon aan en je kunt het merken, rein van hart. Dat kan je van een ander zeggen. En dan moet je jezelf eens voor de spiegel stellen. En dan moet je zeggen, herken ik dat nou ook? Een ander zal zeggen, ja, leidt geen twijfel. Maar zelf zie je nog wat. Als je in de spiegel kijkt. Je ziet die dingen. als God dat echt in je leven gewerkt heeft, dan zijn er dingen in je leven die je niet verklaren kunt uit jezelf. Als je een beetje fatsoenlijker bent gaan leven en als je je taalgebruik een beetje gekuist hebt, dan kun je nog zeggen dat heb ik zelf gedaan. Ik pas op voor mijn woorden, ik gebruik dat woord, dat is een lelijk woord, dat gebruik ik niet meer. Ik rook niet meer, ik drink niet meer en er zijn een aantal dingen die heb je met een zekere zelfdiscipline jezelf opgelegd en dat is gelukt. Een stukje reformatie, dat lukt wel. Dat zei de Heere Jezus in een gelijkenis ook. Je kan dat huis met bezem bekeren, een bloempotje er neerzetten en een schilderijtje aan de muur en een beetje de bezem erdoor. En dan lijkt het heel wat. Dat kun je allemaal zelf. Maar dan zijn er ook dingen die kun je niet zelf. Reinheid van hart. Honger. Echte honger. Dat is wat anders dan dat je trek hebt. Honger naar de gerechtigheid. En je zegt op een gegeven ogenblik, je durft het soms niet te zeggen. En toch zeg je het wel eens, ja, ik geloof dat de Heere dat in mijn leven gewerkt heeft. Maar met dat je het gezegd hebt, zeg je maar dat dan. En dat. En dat. En die vuile kleren van Jozua de hoge priester. Klopt dat dan? En dan valt het weer in duigen. Dan twijfel je weer. Wat moet er nou gebeuren? Kun je daar zelf nou wat aan doen? Ja, je kunt die nood aan de Heere klagen natuurlijk. En je kunt tegen de Heere zeggen, Heere, zegt u het eens tegen me. Zegt u het eens tegen me. Zoals Psalm 87 dat zegt, God zal hen meetellen in het opschrijven van de volken. Dan hoef ik mezelf niet mee te tellen, maar dan telt God me mee. En hoe doet God dat? Hoe laat God het nou weten dat hij je meetelt? Dan moet je eens aan Romeinen 8 denken. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hoe dat dan gaat? Wel, onze geest is bezig met de vraag, ben ik nou of ben ik nou geen kind van God? Zijn er nou van die dingen die alleen in God werkt en die een bewijs zijn dat er een verandering, een wezenlijke verandering in mijn leven gekomen is, dat God die gewerkt heeft? Mijn geest zou dat zo graag willen weten en dan is mijn geest bezig en mijn geest denkt wel eens en redeneert wel eens en concludeert wel eens, ja, ik geloof toch. Maar dan wordt dat gelijk aangevochten en dan kom je niet verder. En nou gaat de Heilige Geest met jouw geest meespreken. Met jouw geest getuigen. Dan gaat de Heilige Geest jouw geest verlichten en dan gaat hij je naar het woord brengen. Het zijn woord. En dan gaat hij zeggen, kijk, dat is in jouw leven en dat staat er in het woord. Zie je hoe die dingen bij elkaar passen? En dan is het de geest die jouw geest overtuigt. God zegt het dan. En als God het zegt, dan weet je het. Dan twijfel je niet. Er zijn kerken waar, oh ja, dat heb ik gehad, die nadruk op de wedergeboorte. We moeten toch nadruk leggen op Christus zelf. Ja, natuurlijk, daar is ook maar één weg, nietwaar? Is er misschien nog een glaasje water voor me? Ik heb nogal wat water nodig. U maakt onderscheid in wedergeboorte, geloof en bekering. Ik vroeg me af wat het wezenlijke verschil is tussen deze drie en of die wel in deze volgorde te plaatsen zijn. Kunt u dat verduidelijken? Ja, er is natuurlijk wel verschil tussen wedergeboorte, geloof en bekering. Ik heb het zo pas aangegeven. Wedergeboorte is en blijft uitsluitend een goddelijk werk. Bekering en geloof, dat doet de mens. Ik zeg niet uitsluitend, hij doet het met een geschonken geloof. Je kan zelfs zeggen, ik geloof, maar, dankjewel, maar als je de beleving van het geloof kent, dan zeg je misschien niet eens zo gauw meer, ik geloof. Maar het begon in mij te geloven. Kun je dat snappen? Het begon in mij te geloven. Je kan ook niet anders meer dan je op dat woord verlaten. de toevlucht nemen tot die zaligmaker. Hem aangrijpen. Zijn beloften aannemen. Maar er is verschil tussen wedergeboortegeloof en bekering. Ze liggen in elkaars verlengde. Zoals ik zei, wedergeboorte eerst. En dan mondt dat uit in die twee die je beter boven elkaar kan plaatsen. Omdat ze gelijktijdig plaatsvinden. In het begin van uw lezing zei u dat de wedergeboorte 100% godswerk is. De mens is zelf passief. Maar staan er in de Bijbel ook niet heel veel teksten die de mens oproepen om actie te ondernemen? Gelooft en gij zult behouden worden, bekeert u. Maar ook gij hebt niet gewild. De mens doet het, doet er zelf als persoon toch ook toe, passief of actief. Ja, ik zou kunnen herhalen wat ik zo pas gezegd heb. Ik zou het ook met andere woorden nog een keer kunnen benadrukken. Natuurlijk, er is ook het moment waarop de Heere ons in zijn woord tot bekering en tot geloof roept. Het evangelie komt tot ons met bevel van bekering en geloof. Maar weet je wat het gevaar is? Als je gevraagd wordt om over de wedergeboorte te spreken, dan spreek je over de wedergeboorte. En dan spreek ik niet over de hele orde des heils. Dan lijkt het eenzijdig. Dan lijkt het alsof ik heb staan verkondigen dat een mens er helemaal niks aan kan doen en ook helemaal niks aan hoeft te doen. En dat dit alleen maar op afwachten aankomt totdat het de Heere behaagt om dat genadewerk in ons leven te verrichten. Nee, dat is natuurlijk niet. Ik heb vanavond maar een stukje van al het werk van de Heilige Geest benadrukt. Een element uit de orde des heils. En laat het dan wat mij betreft eenzijdig zijn. Maar als je een volgende keer een lezing krijgt over geloven, ja, dan mag er misschien iets ingezegd worden over de wedergeboorte die er al vooraf gaat. Maar je kan niet verwachten dat het dan ook een evenredig deel in de lezing krijgt. Zoals het vanavond voor het geloof dan een onevenredig deel was. Natuurlijk, de Heere heeft in zijn woord met grote nadruk de mens opgeroepen. En je zult er ook voor verantwoordelijk zijn wat je met die roeping gedaan hebt. En dan zal de Heer op een gegeven ogenblik inderdaad zeggen, gij hebt niet gewild. En je zult het aan de weet komen ook wat het is om op zo grote zaligheid geen acht te slaan. Dat ontken ik geenszins. En als ik daarover zou gesproken hebben, zou dat natuurlijk veel nadruk gekregen hebben. Maar het ging dus over wedergeboorte. Van de week las ik Johannes 3 nog even. En toen viel mij het volgende op. In vers 1 tot 13, wedergeboorte is noodzakelijk. En zonder dat kan niemand het eeuwige leven binnengaan. En nu de vraag, hoe kom je aan die wedergeboorte? Dat wordt uitgelegd in de versen 14 tot 21. Namelijk door te zien op de verhoogde slang, Jezus Christus. Dus eerst geloof en dan wedergeboorte. Is die uitleg juist? Ik zeg nee. Nee, die uitleg is niet juist. Ik geloof ook niet dat het laatste deel van Johannes 3 of het middelste deel van Johannes 3 antwoord geeft op de vraag hoe je nou wedergeboren wordt. Dat heeft de Heer Jezus al gezegd in vers 8. Hoe je wedergeboren wordt door die geest, die blaast als de wind. En zo is een ieder die uit de geest geboren is. Maar de Heer die vervolgt in Johannes 3 wat er op de wedergeboorte volgt. Hij vervolgt in Johannes 3 met te zeggen dat datgene wat nou in de wedergeboorte gebeurt, resulteert in het zien op de verhoogde Christus. En in het deel krijgen aan die verhoogde Christus. Dus ik blijf geloven in de volgorde, echt, wat de tijd betreft ook, eerst de wedergeboorte en dan geloof. En wedergeboorte kan ook niet aan het op het geloof volgen, tenminste de wedergeboorte waar we het vanavond over hebben. Ik denk nog even terug aan het begin van wat ik gezegd heb, de wedergeboorte in engere zin. Want je moet toch eerst uit die verlorenheid, uit die doodstaat van tussen die dorre doodsbeenderen vandaan gehaald worden. Wil de oproep tot geloof ooit echt beantwoord kunnen worden? Er is niemand, en ik denk dat je dat ook op deze manier wel duidelijk kan maken. Als Jezus over die koperen slang spreekt, dan haalt hij natuurlijk in kort even die geschiedenis aan. Wie zagen er op die koperen slang? Voor wie is die koperen slang het redmiddel? Je zegt voor iedere Israëliet. Zeker, hij wordt iedere Israëliet aangeboden. Iedere Israëliet mag delen in die koperen slang. Maar een Israëliet die niet gebeten is. Een Israëliet die niet in de gaten heeft dat hij gebeten is. Een Israëliet die zich wijs maakt dat het een onschuldig kwaaltje is. Dat hij even moet hoesten en dat hij een vitaminepilletje kan slikken en dat het dan ook wel beter wordt. Er staat in Johannes in Numeri 21. En de Heere zeide tot Mozes: maak nu een vurige slang en stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Als die er erg in heeft wat er met hem aan de hand is. En als hij beseft in welk gevaar hij verkeert. En als je gezond bent, heb je de medicijnmeester niet nodig. Maar als de Heer je ogen geopend heeft voor je kwaal, en dat doet hij als hij je wederbaart, dan laat hij zien wie je bent en wat er aan zonde is. En je krijgt droefheid naar God en verlangen naar vergeving. En hoe kom je eraan? Dan zegt de Heer: kijk nou maar op die slang. Kijk nou maar op dat kruis. Kijk nou maar op die verhoogde Christus. Daar ligt je leven. Ook al ben je nog zo gebeten en al zit het gif nog zo door je hele bestaan heen. Dus ik blijf toch zeggen, deze orde, wedergeboorte en geloof. En als je de orde omkeert, en dat doen sommige mensen, dan zeg ik op mijn beurt, maar vertel dan eerst eens wat je onder wedergeboorte verstaat. En als je dat dan invult zoals artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis het invult, dan zeg ik, dan heb je gelijk. Want dat zegt artikel 24 ook, dat wij door het geloof wedergeboren worden. Door het geloof wordt ons leven vernieuwd. Door ons geloof waarmee we iedere keer weer naar die gerechtigheid van Christus vluchten. En naar die geest van Christus vluchten. En naar de heiligende en de vernieuwende werkingen van Christus vluchten. Als wij door het geloof zo met de woorden Gods bezig zijn, dan wordt ons leven vernieuwd, geheiligd. Als je het zo bedoelt, het woord wedergeboorte, dan mag je zeggen, eerst geloof, dan wedergeboorte. Maar laten de begrippen ons niet in de war brengen. Laten we de dingen zuiver stellen. Omar, mijn tijd is voorbij en mijn vragen zijn nog niet op. Maar dat heb je, je gaat soms op één vraag zo lang door. Maar ik hoop dat ik toch het meeste genoemd heb. Ja, nou, is het goed als we stoppen? Want jullie moeten ook nog naar huis, nietwaar? Nou is het morgen weliswaar geen zondag, dat je op tijd thuis moet zijn, maar je moet toch weer aan het werk of zo. Dus het moet ook niet te laat worden. Wij gaan nog zingen met elkaar. Oh, eerst zal ik danken en dan gaan we daarna zingen. En laten we dan zingen uit Psalm 143. Dat zingen we dus na het dankgebed, Psalm 143, vers 2 en vers 10. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, en leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wij zullen danken. Barmhartige God, wij danken uw grote naam voor het feit dat het mogelijk is om wederom geboren te worden. U zegt in uw woord niet alleen dat dat moet, dat dat noodzakelijk is, dat het anders een verloren zaak met ons is en blijft. Maar u zegt ook dat dat grote wonder, want anders is het niet, ook verricht kan worden en dat u het inderdaad verricht. Dat u het al bij zoveel mensen gedaan hebt. En u maakt uzelf bekend als de gewillige God om het nog altijd te doen. Heere, laat dat ons moed geven. Laat dat ons vertrouwen geven. Laat dat ons hoop schenken. Laat dat ons ook tot u uitdrijven. Laat dat ons gedurig weer bij u de Heere doen zoeken wat we van onszelf niet hebben. Wij zijn zulke ellendige mensen, Heere. We hebben geen gerechtigheid. We hebben zelfs helemaal geen enkele macht over de dood die we over ons heen gehaald hebben. Maar nu weet u dat. En u weet het zo goed, Heere, dat u het veel beter weet dan wij. En als u dan zegt dat uw genade God zijt. En als u bewijst in uw woord dat u het zo vaak gedaan hebt, mensen tot nieuw leven brengen, op de Pinksterdag en iedere keer weer, dan bidden wij van u, Heere, doe het ook vandaag. Doe het in ons leven. Als het nog nooit eerder gebeurd is, Heere, doe het dan. En laat dan ook de boodschap van vanavond ons naar u toe drijven, om bij u te zoeken wat wij bij onszelf niet vinden kunnen. Om dan zo echt ook te gaan doen waar gij ons toe oproept, geloven en bekering. Heren, wij danken u dat we over deze dingen in het licht van uw woord mogen denken. En dat we niet te raden hoeven te gaan met menselijke opvattingen en visies. Zelfs als wij de doodse leerregels erbij nemen, heren, dan weten we dat die nog op uw woord gegrond zijn. Al hebben mensen die woorden daar geformuleerd, dan vinden we daarin toch terug de waarheid van uw eigen getuigenis. We danken u voor die openbaring, heren. En wij bidden van u, gedenk ons nu verder. Breng ons veilig op de plaats.
Goedenavond, goede vrienden. Ik vind het bijzonder om hier voor zo'n talrijk publiek aanwezig te mogen zijn. En ik zei het er straks nog, wat beweegt jullie eigenlijk om op een avond als deze en de andere avonden die belegd worden, om hier zo massaal naartoe te komen? En ik heb er maar één antwoord op. Ik mag geloven, de kracht van het levende woord van de Heere onze God. Het is zo aantrekkelijk, niet? Het trekt mensen. Het boeit mensen. Het geeft leven. Heb ik zelf ook in mijn leven zo mogen ervaren. Je weet, ik ben jaren in een klooster geweest. Priester geweest in de Rooms-Katholieke Kerk. En de Heere God geeft mij door zijn woord, uitsluitend door zijn woord alleen, tot hem getrokken. Niet door gesprekken, niet door vele discussies met allerlei mensen, met theologen, nee. Alleen door het eenvoudige, krachtige woord van God. En door dat woord ben ik tot bekering mogen komen. Heb ik mijn heiland mogen leren kennen. Mijn dierbare zaligmaker, die ik niet kende al die jaren dat ik priester ben geweest, pastoor in de Rooms-Katholieke Kerk. Proef je, hoe triest is het? Goede vrienden, vanavond ben ik er ook naartoe gekomen met dan toch de bedoeling om jullie iets te laten proeven van de rijkdom die je in Christus Jezus mag ontvangen, maar ook van de nood die er is bij al die duizenden mensen die de Christus niet kennen. En ik ga dan dat gedeelte van het woord uit Handelingen 17 wil ik dan eventjes dan ook niet aanpassen, maar een stukje toepassen op de situatie ook in Tongeren, en een stukje overbrengen naar de situatie hier bij jullie in Nederland. Mag ik het gedeelte lezen uit Handelingen 17? Paulus op de Areopagus. Handelingen 17 vanaf vers 16. Het is een bijzonder woord wat hier geschreven staat. En wij lezen: en terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden: wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. We willen dan weten wat toch dit zijn wil. die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd op niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, een onbekende God. Deze dan, die hij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de hele aardbodem te wonen. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht. Moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijd en der onwetendheid overgezien hebbende, verkondig nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daarom dat gij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als ze nu van de opstanding der doden houden, spotten sommigen daarmede, en sommigen zeiden: wij zullen nu wederom hiervan horen. En al zo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Zo, goede vrienden, ik word al een stukje ouder en mijn ogen zien niet meer zo best, maar er is weer een oplossing voor. Zo. Mijn goede vrienden, wat een bijzonder rijk gedeelte mogen we hier beluisteren uit Handelingen 17. En als je dat zo leest, dan denk je wel eens, wat moet het er allemaal geweest zijn daar in Athene, op die Areopagus? Moet een drukte, een getrek en een geduw van je welste geweest zijn, denk ik, om die man, Paulus, je weet wel, die man van dat nieuwe geloof, om die man Paulus te kunnen zien. Om toch maar een blik van die man, over wie ze al gehoord hadden, en die daar nu voor hen stond, om toch maar een blik van hem te kunnen opvangen. Die man van dat andere geloof, je weet wel, hij wordt hier genoemd in de Statenvertaling, die klapper, in de nieuwe vertaling staat er geschreven, die bedweter. Hij die dacht of denkt het beter te weten dan onze grote mannen van Athene. Je weet wel, Plato, Aristoteles, en noem maar op. Die grote geleerden, die grote filosofen. En nu komt die man daar, die Paulus, dat kleine mannetje, die inderdaad denkt het beter te weten dan zij. En die ons hier komt leren, mag ik het even toepassen naar tongeren toe, die ons hier komt vertellen dat wij niet meer mogen bidden tot Maria. Dat we haar niet meer mogen aanroepen als onze zaligmaakster. Als diegene die ons tot de Heere Jezus leiden wil. Wat denkt die Paulus wel? Hij komt ons hier vertellen dat we niet meer mogen bidden tot de heilige Rita. Je moet weten, de heilige Rita is bij ons in Tongeren patrones van de hopeloze gevallen. En er is een kapel ingericht in een van de kerken, in een van de vele kerken in Tongeren, ter ere van deze heilige Rita. En dan zie je dagelijks van uur tot uur de hele dag door mensen in en uitgaan om te bidden, om te knielen voor dat beeld van die heilige Rita, patrones van de hopeloze gevallen. Die klapper, wat denkt u wel? Die praatjesmaker, hij denkt het beter te weten dan onze geleerde mannen van Athene. Goede vrienden, we lezen hier dat die reactie vooral kwam vanuit een bepaalde groep geleerden. Een bepaalde groep van mensen. Mensen die inderdaad gestudeerd hadden. En naar wie de mensen, de gewone mensen van Athene opzagen. Je kent dat wel. Hè? Wij zien ook wel op naar al die dominees hè, die hier voor je komen te staan. Vanavond staat er een tweede rangs een occasie voor jullie. Maar je ziet toch zo op naar al die mannen die geleerd hebben en die het weten te vertellen. Hè? Zo ook daar in Athene. We lezen dat het mannen waren die school hadden gelopen bij een zekere, de school van de Stoa, Stoïcijnen. De stichter daarvan was een zekere Zeno. En wat leerde die man? Wel, die man, ja, die geloofde ook niet in de opstanding. Daar geloofde hij zeker niet in. Maar hij leerde wel dat men een hoogstaande moraal moest op nahouden. Maar als je dan gestorven bent, ja goed, dan ga je niet meer opstaan, maar je zult mede opgenomen worden in dat kosmische geheel. Fijne toekomst. Maar die andere mannen, die andere school, die Epicureïsche school, Epicureën, was een zekere Epicurus, die de stichter daarvan was, heeft zo geleefd, die was al dood in de tijd van Paulus. Maar die man heeft geleefd zo'n 300 jaar voor Christus, Epicurus. En je zou je afvragen, wat hebben wij vandaag met zo iemand nog te maken? Hebben we toch een uitstaans mee, maar die Epicurus alsjeblieft zeg. Niet. Wel mijn goede vrienden, weet je, vandaag hebben wij alles te maken met de hele gezindheid en de leer die de Epicurus heeft gedoseerd. Wat leerde die man? Hij leerde, mensen, denk eraan, er is geen opstanding. Dood is dood. De put in het gedaan. Geen toekomst niet meer. Dus, profiteer maar van het leven. Geniet er maar van. Carpe diem. Leef je maar uit. Dat doet men trouwens vandaag. Hè? In alle discotheken van het hele land. Je ziet ze samenkomen en samenstromen. En zich uitleven tot en met. Hè? Kennen we ook bij ons in Tongeren in die grote discotheek. Hoe jongeren tot 's morgens vroeg daar bezig zijn met hossen en weet ik veel wat. Hè? Leef je uit. Was de leer van Epicurus. Een leer zonder toekomst. Zonder enige hoop. En tegenover die uitzichtloze leer van de filosofen van Athene staat Paulus daar. Met die rijke boodschap. Met die geweldige hoop. In Jezus Christus. Mijn goede vrienden, ik vind het zo bijzonder. Wat een geweldige confrontatie maken we hiermee. Tussen het evangelie van de opgestane Christus en die hopeloze leer van Epicurus en van de Stoïcijnen. En weet je, wat nu ook zo heel eigenaardig was, dat was dat die mensen die zo dachten, in de praktijk van geleefd dan toch nog zeer godsdienstig bezig waren. Zo erg godsdienstig. Paulus zegt het hier ook. Dat ze een bijzondere verering hadden. Voor allerlei godheden. Dus ze waren zeer godsdienstig bezig. En we weten dat zo'n beetje vanuit de Griekse mythologie en de geschiedenis. Dat ze voor alles en nog wat, een altaartje hadden, met daar een beeld bovenop. Ik herken dat natuurlijk direct van, bij ons in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ze hebben voor alles een altaartje, een beeldje, waarvoor ze kaarsen aansteken en buigen en voor gaan bidden. En die beelden, die gingen ook van hand tot hand. Men had een bijzondere verering, een bijzonder ontzag en respect voor die beeldjes. Ik herinner me nog vroeger ook. Toen ik thuis was, mijn ouders waren ook bijzonder vrome mensen, Rooms-Katholiek, ja, in hun hart en nieren. En het was bijna een heilig schennis. Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een versleten paternoster of een versleten missaal of kerkboekje, als je dat in de vuilnisbak zou gooien, dat kon niet. Dat was zo heilig. En dat proeven we ook hier, bij die Atheners, zeer godsdienstig. En men voelde zich in de praktijk, met al die beelden en die vroomdoenerij, men voelde zich daar goed in. Men had daar rust in. Ik herinner me ook van vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk, dat ik, nou, iedere dag hadden wij dan ook in onze opleiding, en ook later uiteraard, hadden wij onze geestelijke oefeningen te verrichten. En ik voelde me daar goed in. Dan kreeg je rust in je hart. Je kunt zeggen, jongen, hoe kan dat nou? We moesten dagelijks 3 keren dat rozenhoedje bidden. Dat wil zeggen 150 keren het gebed tot Maria. Met een gebed van toewijding tot Maria erbovenop. En ik herinner me nog goed als het hier van binnen ja, wat moeilijk was. En ik ging dan bidden tot Maria. Dan kwam er rust over mij. Proef je zo'n beetje dat onze mensen ook niet zo direct een behoefte hebben aan de Heere Jezus Christus en aan dat woord van God. Want met al de nood en geleven, met alle zorg, met alle verdriet en geleven, nemen ze hun toevlucht niet tot de Heere Jezus, maar tot Maria en tot de Heilige Rita en zoveel anderen en tongeren. Ik laat je zelf eens een lijst zien. Ik krijg een beeld van de godsdienstigheid van de stad Tongeren. Al die beelden. En Paulus moest er vanaf blijven. Wat denkt hij wel, die man met zijn andere godsdienst? Met die andere God? Paulus mocht daar niet aan raken. Straks zijn er in Tongeren geweldige grote mariale feesten. O wee. Als je dan iets schrijft of iets spreekt tegen de cultus, zijn ze in staat om ja, de ruiten van de kerk of weet ik veel wat kapot te schieten. Trouwens, een maand geleden hebben ze bij ons 6 kogels door die grote ruit van onze kerk in de inkomhal geschoten. En alles, 6 kogels gericht op de Bijbel. In de inkomhal is er zo'n lezenaar zoals hier met de geopende Bijbel erop. Hè. En 6 kogels... die richting uit. We weten van waar het komt. Het komt uit van de hoek van de Satanskerk in Tongeren. Ik heb even ter informatie, ik weet niet of ik dat mag, maar ik heb het maar even meegebracht voor om jullie even een beeld te geven hoe ze vijandig reageren tegen het evangelie. Een paar jaren geleden hebben we zo'n dreigbrief gehad vanuit die Satanskerk. En dat zij ook, als wij verder gingen met het verkondigen van het woord van God, dat ook zij hun discipelen zouden bij elkaar brengen om actie te voeren tegen ons, tegen de gemeente van Jezus Christus. En ze hebben een brief geschreven en dat is die brief. Ik heb hier enkele exemplaren. Ik dacht, misschien is het goed om daar iets van te weten. Wat dat is, waar ze mee bezig zijn. Wat een haat tegen de Heere Jezus Christus en het dierbare evangelie. Het is onvoorstelbaar. Je wordt er ziek van als je dat leest. Maar ik leg het hier maar even. Hè. Ja. En we lezen dat Paulus, hoe kon het ook anders, als hij dat allemaal hoorde, toen hij de stad rond was gegaan en alles had bekeken, dat Paulus bijzonder geschokt was. En op een bepaald moment staat Paulus recht. En dan zegt die mannen van Athene, ik zie dat je een buitengewone verering hebt voor allerlei godheden. Zo spreekt Paulus. En ik dacht als Paulus, zou ik bij onze toeren zo rondlopen, hier zou je weer iets anders aantreffen. Misschien niet zo in het oog vallend. Maar bij ons valt het op. Je kunt er niet meer naast kijken als de tongeren binnenkomt. En als hij daar zo rondwandelen, dat Paulus misschien identiek hetzelfde zou kunnen zeggen. Namelijk, zie dat jullie een bijzondere grote verering hebben voor allerlei godheden en heiligen. Ja, we zullen zeggen, inderdaad, Paulus, dat klopt. Zo. Dat is ook zo. En inderdaad, goede vrienden, als je zo'n tongeren in zijn rondloopt, dan zie je het ook. Die vele kapelletjes, ter ere van allerlei soorten heiligen, vele godheden, waar mensen voor buigen, waar mensen hulp van verwachten. Is dat niet triest? Is dat niet triest? Ik heb er hier enkele meegebracht. Ik laat het even zien. Ik heb hier een eerste. Sint Gilles. Weet je van waar die komt? Die is afkomstig uit Athene. Ja. Een ras echte man uit Athene. Sint Gilles wordt in tongeren vereerd. In twee kerken. Die man zal ook wel op de Areopagus ooit geweest zijn. Die zal wat Paulus niet gehoord hebben. Want de Sint Gilles die heeft geleefd rond de jaren 900. En hij is vanuit Athene weggegaan naar de stad Nîmes in Frankrijk, waar hij een klooster heeft gesticht. En in tongeren wordt hij vereerd, aangeroepen voor zenuwziekten onder andere, en ook voor, wat ermee gepaard kan gaan, allerlei soorten angsten. Dat is Sint Gilles. Hier in het midden zie je bovenaan de heilige Luthard. Is een ras echte Tongerse heilige, geboren, opgegroeid in Tongeren. Daar staat een kerk in Tongeren, toegewijd aan de heilige Luthard. En deze heilige Luthard, die is de patrones of de beschermvrouwe van de zwangere vrouwen. De heilige Luthard. Dan heb je, ik heb zijn foto er niet bij, maar Evermarus, weet je waar die man komt? Van hieruit, uit Friesland, een beetje verder, een beetje hoger op. Die komt uit Friesland. En rond de jaren 700 deed hij een bedevaart naar Maastricht. Naar het graf van een zekere, genoemd die Servatius. En toen hij in Tongeren kwam, is hij vermoord geworden. Samen met, je was niet alleen, met enkele medereizigers. En die is daar vermoord geworden door een zekere rover, struikrover, Hakko, rond het jaar 700. En daar nu, in Tongeren, Rutten, dat is een dorpje vlak bij Tongeren. Onze kerk staat in de Rutterweg, leidt naar het dorpje Rutten. En daar is een kerk gebouwd ter ere van Evermarus. Niet te geloven. Ook hier, Sulpicius van Tongeren. Geboren, opgegroeid in Tongeren. Is bisschop geworden rond de jaren 500 in Tongeren. Hetzelfde ook hier, Evergisius. Een heilige, geboren en opgegroeide Tongeren. Bisschop geworden in Keulen. En natuurlijk hier, die affiche zie je vandaag de dag bijna aan alle ramen in de hele stad Tongeren. Aan elk venster zie je die affiche van Maria. Zij wordt in Tongeren aangeroepen als oorzaak onze blijdschap. En volgend jaar gaan geweldige mariale feesten door ter ere van Maria, oorzaak onze blijdschap. Hier nog een andere serie. Dus je ziet dat de Tongerse mensen bijzonder godsdienstig bezig zijn. De heilige Rita heb ik al gezegd. Patrones voor de hopeloze gevallen. De heilige Antonius uiteraard, die zit overal. Hij wordt overal vereerd. Als je iets kwijt bent, dan moet je maar even een schietgebedje doen tot een hele Antonius. En even later, dan vind je het wel terug. Je vindt je bijbeltje niet meer, of je vindt je autosleutels niet meer. De Antonius wil je me dat terug bezorgen en ja, dan komt dat weer goed. Het heilig Paterke, zo wordt hij genoemd, Louis Paquet. Is zijn geboortenaam, is zijn naam eigenlijk, geboren, opgegroeid in Tongeren. Is ook een straat naar zijn naam genoemd. En hij wordt vereerd in Hasselt. Ook Sint-Jozef, in de Sint-Jozefkerk in Tongeren, wordt hij vereerd. En natuurlijk ook de heilige Maternus. De heilige Maternus, die ook bisschop is geweest in Tongeren en is de patroon van de wijnhandelaren. Niet te geloven allemaal. En dan uiteraard Christoffel. Christoffel, in Tongeren Henies. Daar woon ik zelf, in Tongeren Henies. En als ik daar voorbij kom, aan die kerk, dan moet je een 30, 40 trappen naar omhoog. Ik moet altijd denken aan die Areopagus. Hè. En daar staat dan zijn beeld van de heilige Christoffel. Dat is de patroon van de reizigers. Hè. Hoe ze erbij komen, weet ik ook niet meer goed. Hij wordt aldus ook aangeroepen en je ziet heel veel mensen, die met veel chauffeurs, zie je een medaille van Christoffel in de auto, hè, ter bescherming. Ieder jaar gaat daar in de maand mei een grote autowijding en tractorenwijding door. En dan staat de pastoor op de hoek van de straat, hè, vlak bij de kerk, met een grote emmer, met wijwater, en met zo'n kwispel, zo'n borstel, dat sopt hij dan in dat wijwater, en al die auto's die passeren daar, en dan, worden ze allemaal gewijd. En mensen, veel mensen komen er naartoe. Het is altijd file op die dag. Kun je er niet meer uit. Van de enorme drukte van mensen die daar komen vragen om een zegen over hun auto. Dat is in Tongeren. Wat een godsdienstigheid. Wat een vroomheid, mijn goede vrienden. Maar nu is het opmerkelijk dat Paulus voor dat woord godsdienstigheid een heel bijzonder woord in het Grieks gebruikt. En weet je welk woord dat Paulus gebruikt? Namelijk deisidaimonia. Proef je iets? Daimonia. Het heeft de klank van demon, iets demonisch. Paulus gebruikt dat woord om heel hun godsdienstig bedrijf te typeren. Deisidaimonia. Je hoort daar dat woordje demon in meeklinken, mijn goede vrienden. En ik geloof dan ook niet dat Paulus met deze uitspraak de bedoeling zou gehad hebben, toen hij zei, ik zie dat jullie bijzonder godsdienstig zijn, dat hij de bedoeling zou gehad hebben om ze in het gevlei te komen. Helemaal niet. Paulus had niet de bedoeling om die Atheners over het kopje te aaien, zo in de zin van, jongen mensen, jullie zijn toch goed bezig, je bent toch vroom bezig, dat komt allemaal wel goed. Herken je dat zo een beetje? Dat hoor je, dat proef je ook bij ons. Als je maar in niets gelooft. Als je maar een hoop vast hebt in je leven, wat het dan ook is, of het nu de heilige Rita is, of het nu een andere heilige is, maakt niets uit. Als je maar godsdienstig bent, en Paulus typeert het als zijnde deisidaimonia. Goede vrienden, wat proef je hier? Dat Paulus ze duidelijk wil waarschuwen tegen zulke praktijken. En dat hij ze wil bewegen om te geloven in de levende God, de God en Vader van Jezus Christus. Dat is de bedoeling van Paulus. Weet je wat hij eigenlijk letterlijk zegt? Ik merk dat je een bijzondere vroomheid aan de dag legt. Maar het is pure afgoderij waar je mee bezig bent. Je moet dan maar een keer zeggen aan de mensen in Tongeren. Tjonge jongens, ze zal wat meemaken. Zo spreekt Paulus tegen die Atheners. Dus hij zegt niet, oh mensen, jullie zijn bijzonder goed bezig. Is het zo onzinstig? Nee, hij zegt, het is puur afgoderij waar je mee bezig bent. Zo duidelijk spreekt Paulus. Een duidelijke waarschuwing. En hoe doet Paulus dat? Ja, ik vind het toch zo bijzonder. Paulus doet dat op een bijzonder meesterlijke wijze. Vrijmoedig gaat gij daar de Christus verkondigen. De opgestane Heere Jezus als de ene en de volkomen en de algenoegzame zalig maken. Ik heb geen heilige niet meer nodig. De Heer kan het allemaal missen. Alles waar je mee bezig bent buiten Christus om, dat kan hij volkomen missen, mijn goede vrienden. Alles wat van ons is, al het onze, daar is de Heere God niet mee gediend. Hij is de volkomen algenoegzame zaligmaker. Oh, wat een geluk dat hij zo is. En wat is het triest als je dan ziet in de praktijk van zoveel gelovige mensen, dat ze eigenlijk afbreuk doen aan die algenoegzaamheid van de Heere Jezus Christus, aan zijn verzoenend werk op het kruis van Golgotha, alsof hij misschien nog niet genoeg zou geleden hebben voor de zonden. Alsof hij nog niet genoeg pijn en smart heeft geleden omwille van de zonden. De mens, het is typisch, hè. De mens moet er altijd nog iets bij nemen. Naast de Heere Jezus Christus, nog een of ander beeldje. Of misschien ook, ja, je komt er ook zomaar niet vanaf, hè, mijn goede vrienden hier vanavond, hè. Je moet er niet denken, joh, dat is allemaal van de katholieken. Nee. Ik mag geloven dat ook hier, in al onze kerken in Nederland, er ook wel van die praktijken zijn die ook een beetje ruiken, maar zoals Paulus zegt, deisidaimonia. Niet? Uw rechtzinnigheid misschien, waar zoveel op steunen en leunen. Als je maar getrouw elke zondag 2 keer naar de kerk komt en dan ook zoals vanavond in de week nog eens, ja, dan zal het wel goed zijn voor de Heere. Proef je ook iets zo van, het zou kunnen een stukje werkheiligheid zijn. Niet dat zo is. Maar dat risico zit er altijd in. Ons hart neigt daar naartoe. Het mijne, net als het uwe. We zijn allemaal dezelfde. Zo zitten we elkaar. En Paulus, die verwijst naar dat altaar van die onbekende God. Nu weet ik, ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik hier vanavond kom vertellen, maar nu weet ik dat er veel verklaarders zijn die beweren dat dit altaar zou zijn opgericht voor een of andere Griekse godheid die men zou vergeten zijn. Je weet nooit, hè. Als je zo'n godheid vergeten, dan zou je wel eens de wraak van die oppergod moeten verduren, hè. En voor alle zekerheid, om toch maar niemand te vergeten, hebben ze misschien nog zo'n altaartje opgericht aan die onbekende Griekse god. Ik geloof dat niet. Ik kan me moeilijk voorstellen, mijn goede vrienden, dat Paulus in zijn evangelieverkondiging zijn toevlucht zou gaan nemen tot zo'n altaar aan een onbekende Griekse godheid. Dat kan ik echt niet geloven. Het zou in zekere zin een stukje goed praten zijn van die heidense cultus waar ze mee bezig waren, als Paulus dit zo zou duiden. Dat geloof ik echt niet. Mijn goede vrienden, we moeten weten, in Athene woonden ook Joden. In Athene was ook een synagoge. En je weet ook dat de Joden de naam van de God van Israël niet mochten uitspreken. Zodoende was de God van Israël onbekend voor die Atheners. Want die naam hebben ze nog nooit gehoord van de God van Israël. Maar mocht, de Joden mochten die trouwens niet uitspreken. Proef je zo'n beetje waar Paulus naartoe gaat? En daarom kan ik wel geloven dat dat altaar aan die onbekende God wellicht bestemd zou geweest zijn voor de God van de Joden. En kon Paulus zodoende zonder enig probleem zich aansluiten bij dat altaar en spreken over de God die de wereld heeft gemaakt, die de Heere is des hemels en der aarde, en die woont niet in tempels met handen gemaakt. Toch bijzonder. En deze God, zegt Paulus, die kom ik u verkondigen. De God en Vader van Jezus Christus. Wat een geweldig moment moet dat voor Paulus geweest zijn. Paulus, dat Joodse mannetje daar, je ziet hem daar staan voor al die geleerde mannen van Athene. Hij die meende het beter te weten dan zij. Al die geleerde eerbiedwaardige wijsgeren van Athene. Hij staat daar voor hen als de drager en de verkondiger van de waarheid. De waarheid in Christus Jezus. De waarheid niet van een Socrates, niet van een Plato of van een Aristoteles. Maar de waarheid van Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus was een bijzonder bewogen man. En die kon het echt niet laten om deze Christus ook daar op die plek te verkondigen. En vrijmoedig verkondigt hij het: ik verkondig u de onbekende God. En deze God woont niet in tempelen met handen gemaakt, wordt ook niet van mensenhanden gediend als iets behoevende. Proef je dat? God die iets van ons nodig zou hebben. Een behoeftige God. Op het kruis van Golgotha. Ik herinner me van vroeger. Wat was ik blind. Voor de God van de Bijbel. Voor de Christus. En die gekruisigd. En we zien het ook in de praktijk rondom ons. De meeste mensen denken inderdaad dat God een behoeftige God is. En vandaar ook dat men probeert door allerlei vrome praktijken en godsdienstige oefeningen, door zijn best te doen in de praktijk van het leven, dat men daardoor probeert God welgevallig te zijn. Alsof God dit alles zou nodig hebben. Mijn goede vrienden, God geeft geen behoefte aan onze offers. God geeft geen behoefte aan onze liturgie. O wee, als je een stukje veranderen wil in de liturgie. God heeft er geen behoefte aan. Hij heeft geen behoefte aan je ijver voor de kerk. En voor je jeugdclub. God geeft geen behoefte aan al onze goede werken. Ook aan de beste en de heiligste werken niet. Hij kan het allemaal volkomen missen. En daarin zie je dat de mens volkomen blind is voor de God van de Bijbel. Wij mensen zitten zo'n beetje in ons en altijd weer geneigd om een God te creëren die iets van ons nodig zou hebben. En die wij door allerlei vrome werken en praktijk, door zijn vroomheid en door zijn werken, God welgevallig te kunnen zijn. Wat heb ik niet gevroed en getopt om de Heere God in het klooster welgevallig te kunnen zijn. Door mijn goede werken, door die godsdienstige oefeningen, door allerlei ascetische oefeningen. Weet je, we moesten iedere week op de vrijdagavond, moesten wij ons geestelen. En we dachten door ons lichamelijk te geestelen, dat we daarmee alle zonden, alle onreinheid uit ons zouden kunnen wegdrijven. En dan dachten we, God, zie een keer, wat zal jij toch tevreden zijn met zo'n kerel als ik ben. God kan het allemaal missen, mijn goede vrienden. Er is geen enkele godheid, ook Maria niet, ook Rita niet, ook geen Boeddha, geen Shiva of geen Mohammed, die zich zou kunnen meten met de God van de Bijbel. We zijn zo rijk in die kennis van de God van de Bijbel. Weet je, voor mij, ik was net een klein kind. Kun je dat voorstellen? Zoveel jaren pastoor geweest. En ik was net een klein kind toen ik die Bijbel voor de eerste keer mocht gaan lezen als zijnde het zuivere woord van God. Wat een geluk dat ik door het lezen van dat woord mijn heiland Jezus heb leren kennen. Anders was ik met Maria in mijn hart en als priester in de Romeinse kerk was ik blijven doorgaan op die weg. Wellicht voor eeuwig verloren gegaan. Maar God heeft mij zijn woord gegeven. Weet je hoe rijk jullie zijn? Mijn goede vrienden hier in deze zaal. Hoe onnoemelijk rijk ben je. Dat je ook van kleins af bent opgegroeid met dat woord van God. Onze mensen hebben dat nooit gekend. Oh, ik hoor wel eens, je hebt het misschien ook gelezen in de kranten, het RD. Net, ik geloof 30 oktober was het dat die krant dan verscheen. Net voor de reformatieherdenkingsdag. Dat er een getuigenis ingeschreven stond van twee van onze zusters in de gemeente. En dan hoor je nogal eens, oh, heeft niet veel om het lijf. Weet je van waar die mensen komen? Jullie zijn opgegroeid met dat woord. En die mensen die daarin geschreven, die daar getuigenis gegeven hebben. Het is nu al, hoe oud zijn ze? Bijna 70 jaar. Die ene vrouw is 3 jaar geleden tot geloof gekomen. Die andere vrouw 6 jaar geleden. En ze zijn zo dankbaar. En ze verslinden dat woord. Marie-Louiske, je moest haar Bijbel eens zien. Het is net een kleurboek. Dat is niet te geloven. Niet te geloven. Net een kleurboek. Ze leest in die Bijbel en, ja natuurlijk, alles spreekt haar zo bijzonder aan. En dan met van die markeerstiften, dan gaat ze dat inkleuren. En het rood en het groen, het geel en het blauw. Zo bijzonder. Wat rijk mogen we zijn met het woord van onze God. Er is echt niets, maar hoegenaamd niets wat wij God zouden kunnen voorleggen. Waardoor hij zou kunnen worden bewogen om ons, arme sukkels, om ons en zijn liefde en zijn goedheid en zijn koninkrijk op te nemen. Nee. God wordt niet bewogen door iets van ons. Want ook zelfs het heiligste wat we voor God doen, is nog door zonde besmet en besmeurd. Zelfs onze beste werken zijn als een vies en bezoedeld kleed. God is niet afhankelijk van de dienst van mensen, zegt Paulus. Daar hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Wij zijn helemaal van hem afhankelijk. Helemaal. In alles. In alles. En de Heere geeft daar een bijzondere bedoeling mee. Het staat er ook geschreven. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Ik zeg het zo dikwijls ook bij ons in de kerk aan christenen die wat moeite hebben. En er zijn er bij die heel veel moeite hebben. Mensen die maandelijks nog een voedingspakket moeten worden toegestoken omdat ze niet rondkomen. Er was een jongen, 16 jaar, en vroeg me gisteren, Toon, heb je geen jas? Ik heb geen jas. En ik moet iedere dag een uur buiten staan wachten voor die bus om naar school te kunnen. En nu is het koud. Maar die jongen kon geen jas kopen, zijn ouders ook niet. Omdat ze het geld er toen niet hadden. Wat een geluk vandaag. Is een jongen, 22 jaar, die kwam aanbellen. En die zegt, Toon, misschien past die jas wel. Ik ben met die jas en die jongen gaan, paste perfect. Ja. Hoe rijk. Ja. Helemaal daarin afhankelijk van de Heere God. Weet je, ik was eergisteren bij een zuster die ook heel veel moeite heeft. En je moet ook weten, veel van onze mensen daar in de kerk, er zijn er met gebroken relaties, ik zal het maar zeggen zoals het is. Ook haar man was weg. Ze heeft 1 dochter, 10 jaar. En dat meisje, 10 jaar alsjeblieft, hè. Zo depressief geworden van de hele situatie. En financieel lukt het ook niet altijd best. Haar schoenen waren kapot, dus van die moeder. Had geen schoenen meer. Ze was gaan kijken in de winkel om misschien een paar nieuwe schoenen te kunnen kopen. Maar ze zei me, ja, toen was allemaal veel te duur, dat konden we niet permitteren. Ik zei, ja, je kunt toch niet zo niet blijven rondlopen. Ja, maar zegt ze,